Laten we snel verder gaan met de beeldvorming voorbereidingsbesluit Bodem Energie. De fractie van GroenLinks heeft er nog technische vragen over gesteld en die zijn inmiddels ook beantwoord. De aanleiding: Bodem Energie is een hernieuwbare duurzame energiebron waarmee gebouwen verwarmd kunnen worden. Bodem Energie wordt steeds belangrijker vanwege de groeiende vraag naar duurzame energie en de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan. Veel initiatiefnemers voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw, zullen kiezen voor bodemenergiesystemen om gebouwen te verwarmen en te koelen. In Hilversum is de beschikbare capaciteit van de bodem niet groot genoeg om zonder sturing aan alle toekomstige initiatieven ruimte te geven. Wanneer bodemenergiesystemen luchtruim worden aangelegd, zullen reeds aangelegde systemen de mogelijkheden voor toekomstige systemen beperken. Daarom is het noodzakelijk om middels een zogenaamd voorbereidingsbesluit en in de toekomst een omgevingsplanwijziging regels op te stellen voor het doelmatig gebruik van de ondergrondse ruimte voor bodemenergie. Nou, het was een redelijk technisch stuk. Ik ga ook verder goed toezien op technische vragen vanavond. Maar u krijgt nu natuurlijk alle ruimte om beeldvormende vragen aan de wethouder te stellen over dit onderwerp. Daarvoor hebben we 30 minuten gereserveerd. De regie gaat even de klok aanzetten. Dan ga ik aan iemand het eerste woord geven en die heeft allemaal een vraag. Laat ik gewoon aan de winkel beginnen bij
mevrouw. Dank, voorzitter. Ik zou graag willen weten van de wethouder wat de keuzevrijheid blijft voor de inwoners. Dat als er inderdaad in die wijk gebruik wordt gemaakt van de bodemenergie, staat het de inwoner, bewoner van een huis ook nog vrij om ergens anders gebruik van te maken? Of moet hij dan echt verplicht op dit, dit net, zeg maar, zit?
Wethouder?
Nee, dat laatste is zeker niet het geval. Dit voorstel strekt om in feite regie op de ondergrond te voeren. En als het echt technischer wordt, dan gaat mijn buurman het aanvullen. Maar de put die je slaat de grond in, waar je in feite de warmte of de koelte bewaart, dat staat in feite los van wat je daarboven, bovengronds, qua netwerk inricht. Zowel fysiek, maar ook hoe je dat vervolgens vormgeeft qua eigenaarschap en dat soort zaken. En dit onderwerp dat staat puur op het slaan van de putten en het daarin voeren van regie om uiteindelijk daar een zo optimaal mogelijke configuratie te krijgen.
Dank u wel. Dan ga ik weer met de heer Ekelmans.
Dank u wel, voorzitter. Kijkend naar de kaart van het interferentiegebied, ik heb geoefend, vroeg me af waarom er niet voor gekozen is om een gehele bebouwde kom van Hilversum aan te wijzen als dit gebied en welke afwegingen daar aan de grondslag liggen.
Zoals in het stuk is aangegeven, is er met name ook gekeken naar de ondergrond, maar ook naar wat er boven de grond zit, aan concentratie van warmtevragers technisch gezien en ook ontwikkelingen. En de inschatting is dat het voor de rest van het gebied niet nodig is om dat te reguleren. En vanuit het uitgangspunt, als het niet nodig is, dan doen we het ook niet. Vandaar die keuze. Wil jij misschien nog iets toelichten over waar ligt de keuze, waar ligt de grens?
Ik kan een klein beetje de hart ingaan. Tegenaan is gekeken naar de bovengrondse warmte. Die is getoetst aan de ondergrondse potentie voor opslag van warmte en koude. En als je dan onder een bepaald percentage blijft, dan zeggen we, dan is de aanwijzing van het interferentiegebied niet nodig. Want die systemen zullen elkaar bij zo'n laag bodemgebruik niet in de weg gaan zitten.
Vervolgvraag.
Ja, voorzitter. Dank. Dit is de technische reden om niet heel veel aan te wijzen als interferentiegebied. Maar zijn er ook beleidsmatige redenen om dat niet te doen?
Dit is primair een technische rekenkundige exercitie geweest waarbij er is een bepaalde norm en die wordt ook elders wel gehanteerd. Waarom die inderdaad zegt dan kun je redelijkwijs ook geen problemen te verwachten even met de mensentaal. En dat is gewoon puur even rekenkundig de grens geweest die getrokken is.
De heer Van vervolgvraag.
Is het dan dus ook waar dat de gebieden die nu niet ingetekend zijn ook eigenlijk niet zinnig zijn om een collectief warmtesysteem te realiseren?
Niet als het, denk ik, gevoed op. Nou, nee, zeg jij het maar.
Nou, dat staat eigenlijk, het hangt niet direct, het is niet één op één met elkaar verbonden. Potentie voor bodemenergie reserveren en een collectief warmtesysteem beginnen. Waar we nu naar gekeken hebben is, je kunt op verschillende manieren gebruik maken van bodemenergie. Dat kan met hele grote zogenaamde open bodemenergiesystemen en dan, ja, die passen heel goed bij een collectief warmtenet. Maar je kunt ook heel intensief gebruik maken van bodemenergie met gesloten bodemlussen. We hebben voor al die situaties gekeken wanneer wordt die drukte, wanneer wordt de potentie in de ondergrond eigenlijk beperkend. En als die beperkend wordt, dan hebben we gezegd, dan willen we daar een interferentiegebied op aanwijzen. Maar dat betekent dus niet dat je kiest voor of een collectief systeem of individuele systemen. Die keuze die heeft natuurlijk technisch wel mee te maken, maar die is hier niet gemaakt.
Tegelijkertijd zal het in de praktijk waarschijnlijk wel zo zijn dat de collectieve systemen in de niet-referentiegebieden al sneller niet rendabel zijn, geen goede business case op komt, dat daar kleinere individuele systemen waarschijnlijk niet voor de hand liggen.
Ja, dat is denk ik het juiste verband. Als je kijkt naar de randvoorwaarden, waar wil je een collectieve warmtevoorziening starten, dan zul je in eerste instantie kijken naar gebieden waar die warmtevraagdichtheid heel hoog is. En dat lijkt natuurlijk heel erg op de oefening die we gedaan hebben om het interferentiegebied te bepalen, want daar hebben we ook naar die warmtevraagdichtheid gekeken.
Ja, ik heb er toch nog wel een vervolgvraag over, want ik begrijp dus dat het echt een rekenkundige exercitie is. Maar als ik dan naar de kaart zelf kijk, dan zie ik ook gebieden waarbij ik dan zou denken dat daar de warmtevraag, of de vragers daarvan, de vraag me af waarom die bijvoorbeeld niet zijn meegenomen. Als je bijvoorbeeld op het kaartje kijkt tussen 22 en 2, die wordt niet meegenomen, maar ja, die ziet er totaal niet anders uit dan andere gebieden. Het is meer zodat ik het snap.
Ja. Waar wij gebruik van maken is een software applicatie, die heet Tomahawk. En die doet eigenlijk wel iets heel slims. Die kent de daadwerkelijk aardgasgebruiken van alle postcode 6 gebieden van de afgelopen 3 jaar. En weet die op basis van warmteverliesberekeningen toe te wijzen naar de verschillende panden. Daarmee wordt die warmtevraagdichtheidskaart gemaakt. En het blijkt dat in dit gebiedje tussen 22 en 2 die warmtevraagdichtheid daadwerkelijk lager was in 22 en in 2. In ieder geval in relatie tot die bodempotentie. En op basis daarvan is die afgevallen. Je kunt altijd op de grenzen van die gebieden waar je het wel en waar je het niet, zul je gebiedjes tegenkomen waarvan je denkt, nou, had dat er niet bij moeten. Op basis van de berekeningen niet.
Daar is het zo.
Misschien ter toelichting. In de BVS had je een duidelijker plaatje. Namelijk met heel veel, met alle kleurtjes. En dan kon je dus per kleurtje zien hoe het kleurtje verschilde per boomblok ongeveer. Die is duidelijker en dan snap je waarom sommige net anders kleuren.
Helaas heb ik die gemist.
Nee, maar dus, die zat in de BVS wel.
Nee,
in de presentatie van
de BVS gaat het beschikbaar bij de BVS.
5 januari.
Maar we hebben het natuurlijk nu over dit bodemenergiebesluit. Misschien moeten we hem ook daar bij gaan houden. En dan ga ik voor een nieuwe vraag naar de heer Nalinga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoe lang is dit voorbereidingsbesluit eigenlijk van kracht? Staat er niet echt een periode voor, maar ik begrijp dat het bodemenergiebeleid en die omgevingsplannen moet worden uitgewerkt. Dus dat het, nou, klopt het dat het tijdelijk is en voor wat voor periode? Hoe ziet het tijdpad eruit?
Het is absoluut tijdelijk en ik dacht dat dat in 1,5 jaar moet gebeuren.
En geldt het? Mag ik een vervolgvraag stellen, voorzitter? Geldt dat zowel voor het bodemenergiebeleid als voor de uitwerking in omgevingsplannen, of is dat hetzelfde?
Want de uitwerking loopt die
in het omgevingsplan. Het voorbereidingsbesluit blijft maximaal 1,5 jaar van kracht, totdat het overgaat in het omgevingsbesluit.
En dan hebben we dus het beleid geformuleerd en ingevoerd.
Dat staat daarin dan? Oké.
Vervolgvraag in, inderdaad. Kan u dat iets scherper maken binnen 1,5 jaar? Is dat voor het eind van het jaar? Of?
We doen het gefaseerd. toch?
De bodemenergieplannen die vullen we gefaseerd in. En Centrum en Oost, daar zijn de bodemenergieplannen het eerst voor klaar.
Dank u wel.
Even om het helemaal te zeggen, wat is nou het volgende besluit waarmee u bij ons weer terugkomt? Dat even weer. Het omgevingsplan.
Jeetje.
Dat is ook een verzameld besluit volgens mij.
Ja, want de bodemenergieplannen, daarmee gaan we naar het college. Ja.
Oké, nou wij dan. Ja. En.
Ga ik GroenLinks met de
volgende vraag. Heb ik een vervolgvraag hierop. Ik had in mijn technische vragen een vraag gesteld aangaande het gefaseerd besluit, een besluit te nemen over al deze verschillende wijken. Toen kreeg ik uit het antwoorden van de technische vraag kreeg ik eerder het gevoel dat dan dat gefaseerde ook wel meer als één pakket zou worden gepresenteerd. Dus dan ben ik nu een beetje in een clinch tussen wat ik heb begrepen vanuit de antwoorden op de technische vragen wat ik hier hoor. Want hier zeg maar dat het hele omgevingsplan in één keer ingaat. En hier hoor je dat het gefaseerd. Als het dan gefaseerd is, gaat het ook gefaseerd in?
Als ik het niet helemaal goed zeg, dan grijpt mijn collega Huibert Boer in. Maar het voorbereidingsbesluit gaat over in het omgevingsbesluit. Dat is aan de raad. Het college heeft daarmee de bevoegdheid om bodemenergieplannen gefaseerd vast te stellen. En dat is een verdere specificatie van de bodemenergieregels.
Nadat we hier in feite vaststellen, ja het is vergunningplichtig, gaan die bodemenergieplannen invullen hoe en waar we dan gaan toetsen.
Ja, precies. Maar ik verstond dan ook dat het al gefaseerd, zeg maar, Oost en het Centrum dan als eerste klaar is. Betekent niet dat ze dan, dat die plannen dan naar de gemeenteraad gaan, pas als de andere plannen klaar zijn, dan pas gaat het naar de gemeenteraad?
De bodemenergieplannen die gaan naar het college.
Ja, het college, maar dan vind je het college naar de gemeenteraad. Nee, oké, dus pas in totaal wordt het.
Is dat al vraag?
Nog één keer.
Het omgevingsbesluit de energieplannen die worden door het college vastgesteld. Dat is zeg maar het kaderbesluit wat u als raad neemt, want het is een omgevingsbesluit en de nadere invulling, zeg maar een stukje inhoud, de afwegingen die je maakt bij de vergunningverlening, die zit in de bodemenergieplannen die het college gefaseerd gaat vaststellen. En vanaf het moment dat we het bodemenergieplan voor werking hebben vastgesteld, zullen we in de vergunningverlening. Als u dit besluit als raad neemt, dan is het namelijk in bepaalde gebieden vergunningplichtig. Dat is prima wat u al zegt. Mm-hmm. Dan zullen we vanaf dat moment bij die vergunningverlening daar rekening mee houden. Dus daadwerkelijk gaan toetsen conform het dan voor dat gebied door het college vastgestelde bodemenergieplan.
Oké, dan zal ik het beter nu.
Gaan we naar de SP voor nu?
Ja, tijdens de BVS, een hele heldere BVS was dat inderdaad, stelden wij de vraag van zijn we wel hier op tijd mee? Zijn we al een beetje te laat? En toen was de diplomatieke antwoord, nou, we zijn niet te vroeg in ieder geval. Vond ik een mooi diplomatieke antwoord. En dat bevreemde mij toch een beetje, omdat wij 2,5 jaar geleden met een aantal partijen hebben een voorstel hebben gedaan. Ja, normaal ben ik nooit zo lang met me in, maar er zijn al zoveel vragen gesteld. Ik neem echt even de tijd, want ik heb maar één vraag. Maar 2,5 jaar geleden hebben wij gevraagd om een onderzoek in te stellen. Doe gewoon eens een onderzoek naar dit soort dingen. Of je zo'n buurtenergiesysteem in kan voeren. En toen zei dezezelfde wethouder, nou ja, het is niet nodig. Als u nu nog eens snel terugkijkt, zegt u nu van nou, misschien had ik dat toch moeten doen, of...
Een BES, een buurtenergiesysteem, dat is een ander iets, een ander vorm iets dan waar wij het nu over hebben. Dat is even in simpele termen, hoe geef je het boven de grond vorm in de techniek, maar zeker ook in eigendom, et cetera. En een BES... Toen de tijd was die er ook nog niet in Nederland. Toen was er volgens mij eentje actief in het kader van de PAW, waar wij ook aan deelnemen. Dat is toch een moment. Dat gaat niet over die zaak. Als wij daar toen mee aan de gang waren geweest, dan hadden wij nog steeds vanavond bij elkaar gezeten om dit besluit te nemen. Want daarmee had je niet meteen deze problematiek gekoppeld. De regie voeren op de ondergrond via een stuk wettelijk juridisch instrumentarium, zoals we dat ook gewend zijn al heel lang om te doen bovengronds. Dat staat verder los van, als ik een functie bovengronds aanwijst voor verzinnen wat maatschappelijk of scholen, maakt niet uit wat. Dat staat in principe los van wat ik vervolgens aan beleid voer, et cetera, om scholen te laten bestaan, te faciliteren, noem ik maar op. Of welk type school dan.
Maar we gaan het nu dus alleen maar over de ondergrond, maar de ondergrond heeft toch effect op wat je doet op de bovengrond. Want als je die putten niet slaat, dan kun je toch ook niet die energiesystemen aanleggen? Of,
dat klopt, maar je kunt verschillende soorten putten slaan en dan kun je bovengronds ook verschillende dingen mee doen. Waar we het net bijvoorbeeld over hadden, dat was in de delen van Hilversum die nu niet als referentiegebied worden voorgesteld, dan kun je in theorie... Dat geldt trouwens ook voor andere gebieden. Maar dan kun je in theorie, heel simpel gezegd, grote putten slaan voor collectief warmtenet. Of heel veel individuele putten slaan, of kleine putten slaan. En die vraag waar het best zich meer op richt, is ga je een warmtenet, een collectiviteit oprichten? Hoe ziet die business case eruit? Hoe zit het met het eigenaarschap, verantwoordelijkheden, risico's en dergelijke? En in die zin, wat je slaat onder de grond, ja, dat kun je dus op hele verschillende manieren vormgeven. En BES gaat met name over hoe geef je dat vorm in relatie tot de gebruikers, bewoners, eigenaren. En dat is een hele andere exercitie.
Dank u wel. Gaan we naar de PvdA met een nieuwe vraag.
Ja, graag. U schrijft in uw raadsvoorstel op pagina 3 een hoofdstukje over de regeldruk. U beschrijft dat de regeldruk tijdelijk groter wordt omdat een vergunning aangevraagd moet worden. En na aanpassing van het omgevingsplan volstaat straks weer een melding. Dat snap ik niet. De gemeente Hilversum wil met het voorbereidend besluit voorkomen dat bij aanleg van gesloten systemen ongewenste interferentie optreedt. Dat wilt u voorkomen. En als straks dat omgevingsplan aangepast is, dan is een melding voldoende.
Als men aan de voorwaarden voldoet, dat is de premisse daarbij. Op het moment dat je aan de voorwaarden voldoet, dan kun je dus volstaan met een melding.
Ja, dan moet ik een vervolgvraag stellen.
Ja.
Daar moet ik even over nadenken hoe ik hem ga stellen. Dus ik kom even op.
Komen we zo nog even bij u terug. Inmiddels heeft u alle aan deze kant ook al een vervolgvraag gesteld. Ga ik nog even inventariseren wie er nog nieuwe vragen heeft. En dan ga ik gewoon weer het rondje opnieuw af. Begin ik bij mevrouw Duurdagger.
Dank voorzitter. Is er onderzocht qua elektraverbruik? Want ik neem aan, het wordt straks niet meer gas, maar een alternatief. Of het net dat inderdaad helemaal aan kan, is dat inderdaad voor rekening voor de inwoner gaat die stijgen, bijvoorbeeld ook in de winter?
Twee dingen. Eén, deze techniek, om het zo te zeggen, is onder andere zo aantrekkelijk omdat die de elektriciteitsnetsbelasting in feite minimaliseert. Omdat je maximaal gebruik maakt van wat gewoon gratis onder onze voeten beschikbaar is. Dus het is sowieso, als je kijkt naar de verschillende verwarmingsopties die je hebt voor gebouwen, is dit er eentje die de minste impact heeft op het elektriciteitsnetwerk en daarom dus ook op de congestieproblematiek. Het tweede wat ik daarop kan zeggen is dat het oplossen van de netcongestieproblematiek, dat is toch primair verzwaring, in die end betalen wij natuurlijk alles als inwoners, maar dat ligt op een nationaal niveau, dat ligt niet bij de inwoners specifiek.
Dank u wel.
Heeft
u nog
een
nieuwe vraag? De heer Nijngaren.
Ja, hoe wordt er in de tussentijd, zeg maar, van dat voorbereidingsbesluit die vergunningaanvragen beoordeeld? Ik zie eigenlijk alleen die vier bepalingen staan in artikel 2.3. En hoe wordt dan eigenlijk besloten dat die systemen elkaar niet negatief beïnvloeden?
Dat is wel technisch vraag.
Nou ja, ik bedoel eigenlijk meer, is het voor een inwoner helder wanneer iets wel of niet kan?
Even een verhelderende vraag terug. Welke tussentijd bedoelt u?
Nou, in het voorbereidingsbesluit. Dus als die straks van kracht is, dan kom ik met mijn verzoek.
Voordat het bodemenergieplan is vastgesteld.
Ja. Is het voor mij helder wanneer ik wel kans maak op een vergunning en wanneer niet? Hoe kan ik dat weten?
Is het advies dat nog
ja, waar wordt dat gepubliceerd? Want we maken de randvoorwaarden bekend, zodat elke aanvrager van tevoren kan toetsen, maak ik kans. Maar dat wordt bekend.
Maar als je het omgevingsopdat gaat, ga ik vanuit.
Daar ga ik dan ook maar even vanuit.
Ah, oké, okay. Ja.
Maar
het zou wel logisch zijn, ja.
Ik denk dat we tegelijkertijd wel moeten zeggen dat op het moment dat het energieplan is vastgesteld, en dan kun je volgens mij wel scherper aangeven ook in je eigen communicatie, bijvoorbeeld op je website, van hier moet het plan aan voldoen om als melding te kunnen volstaan en gewoon uitgevoerd te kunnen worden. Dus in die zin denk ik in alle eerlijkheid dat het houvast of de helderheid voor deze woning in die tussenliggende fase in alle eerlijkheid inderdaad wel wat minder is.
Vervolgvraag van
Democraten en Volkspartij. Ja, ik heb daar een vervolgvraag namelijk op. Want inderdaad, als je kijkt naar het artikel 2.3 van die vergunning, dan staat er bij A, als uit de vergunningsaanvraag voor het gesloten bodemenergiesysteem blijkt dat er geen belemmering uitgaat van het gesloten bodemenergiesysteem op de dat moment beoogde collectieve bodemenergiesystemen. Hoe ik het begrijp is, je hebt eigenlijk ja, 3/4 ervan Hilversum dan als interferentiegebied. Daar zou collectieve systemen mogelijk zijn. Wat is dan beoogd? Want in principe zou je dan 3/4 van Hilversum kunnen zeggen dat beoogd is om, mocht je dat willen, als open collectief systeem aan te duiden. Dus mijn vraag is, wat is beoogd in dit geval?
Zo algemeen is je natuurlijk niet bedoeld, want dan zou het inderdaad, ja. We zouden bijna kunnen zeggen, door te zijn. Nee, het gaat dan echt om serieus initiatieven, waar echt serieus bezig zijn.
Ja.
Ik weet niet wat daar het objectieve criterium bij is, maar...
Ja, ik zal er een klein beetje op ingaan als het handig is. Dit interferentiegebied en die bepaling hoeveel van de bodemcapaciteit je nodig hebt, die is in eerste instantie berekend door de volledige bodemcapaciteit uit te nutten en in de modellen te stoppen hoeveel bronnen je dan nodig hebt en waar die precies moeten staan. Dat is even het begin, maar die situatie die ga je niet overal in het interferentiegebied tegenkomen. Want zoveel warmte en koude heb je niet overal in dat interferentiegebied nodig. Die situatie kom je eigenlijk alleen in centrum en oost tegen en vandaar dat we daar ook als eerste die bodemenergieplannen verder uitwerken. Als we bijvoorbeeld hierna verder gaan met de uitwerking van het bodemenergieplan voor Sportpark, dan weten we nu al dat die zones, die blauwe en de rode zones waar dan de bronnen in zouden moeten, ja, die maken we kleiner en die gaan we wat verschuiven, aangepast op de situatie in het sportpark. En daarmee wordt dus de mogelijkheid om ook afwijkende bodemenergiesystemen te plaatsen weer een stukje groter.
En als er een aanvraag ligt, dan kunnen we gewoon in de techniek kijken hoe die aanvraag zich heel concreet en specifiek verhoudt tot wat daar mogelijk is of maximaal ja, beoogd is.
GroenLinks en Hart Hilversum nog.
Ik wil aanhaken op deze vergunningen die daar worden uitgegeven in deze tussenperiode. Bestaat er geen risico dat wellicht weer een vergunning wordt uitgegeven voor een bodemenergieproject? Waarvan nog steeds dan daarnaast we bezig zijn met anderhalf jaar met het voorbereiden van plannen voor daarna, waarbij dus met het meldingsplicht wordt gewerkt. Kan niet ervoor zorgen dat in de tussentijd een bepaalde vergunning wordt afgegeven voor een bepaald project dat in kan gaan tegen het plan wat eigenlijk na deze overgangsperiode het idee is, zeg maar, dat het gaat clinchen?
Ja, dat risico bestaat. Dus laat ik het zo zeggen, als we dit voorbereidende besluit niet zouden nemen, dan zou zo'n project zonder vergunning gerealiseerd worden en zouden in precies diezelfde situatie komen. Door het voorbereidingsbesluit te nemen, weten we in ieder geval dat er een vergunning moet worden aangevraagd en krijgen we de kans om te beoordelen of dit gaat interfereren met die beoogde bodemenergiebenutting. En als we dat goed doen, dan kunnen we dat risico natuurlijk zo klein mogelijk maken. Maar uitsluiten kunnen we dat niet.
En als het overigens echt om de grotere plannen gaat, de collectieve systemen, die komen niet uit de lucht vallen. Dat zijn geen aanvragen die in één keer in de bus liggen, die wij niet kennen. Dat zijn situaties waarin wij eigenlijk altijd al langere tijd met initiatiefnemers en dergelijke in gesprek zijn. Dus die zijn bekend bij ons.
Maar
veel
vervolgvraag.
Ja, het is nou eigenlijk geen vervolgvraag meer. Maar goed, je begon net over het sportpark. Dus vandaar had ik daar een vervolgvraag eigenlijk over. Van wat zijn nou de gevolgen van dit besluit voor de voortgang van dit besluit, dus dit voorbereidingsbesluit, op zeg maar de grote projecten die in het inferentiegebied lopen. Dus Bruin het Hart, Arena Park.
Sportpark.
Van dit voor.
Mijn korte antwoord gaat aangevuld worden vanuit het techniek door mijn nieuwman. En mijn korte antwoord is dat dit plan helpt.
Ook precies.
Om die ontwikkelingen die u noemt een succes te maken. Omdat dit plan en uiteindelijk de woning- en energieplannen en dergelijke ons in staat gaan stellen om juist bij die gebiedsontwikkelingen de maximale, het meest efficiënte configuratie van die zaken te genereren. Om dat zo goed mogelijk te gebruiken, daar zo goed mogelijk gebruik van te maken.
Maar op dit moment mag het dus even anderhalf jaar minder en moet er een vergunning worden aangevraagd. Dus gaan die projecten dan vertraging oplopen door dit besluit?
Nee, die tijdsvolgens over de projecten die overschrijdt de komende anderhalf jaar.
Oké.
Nee, want nogmaals, daar zitten wij bij. Dus wij zijn zelf. Als gemeente, we zitten daar zelf aan de knoppen wat we waar willen en ook hoe we het dan onder de grond willen doen. Dus uiteindelijk gaat dit ons het instrumentarium geven om daar ook nog zeker te stellen.
Ja. Ja.
Ga ik
daar
aandacht voor?
Vervolgvraag
ook hierover?
Ja, ik zit te broeden. Ik worstel nog met waarom we een vergunning aan het invoeren zijn en daarna weer afschaffen. Ik snap het gewoon niet echt goed. In de BVS, dat was echt een geweldige BVS waar je wegging met van ik snap het. Ik snap ook waarom we nu een vergunning gaan verlenen. Ik snap niet waarom we daarmee stoppen, want als we straks een melding gaan indienen, als het straks in de omgevingsplan geregeld is, hoe wordt er dan nog gekeken of er interferentie optreedt? Dat vond ik juist met de vergunning heel duidelijk. Dan ga je namelijk checken en dan ga je toetsen en bij een melding denk ik, nou tik wat in. En zet het systeem ja, gaan we verder. Hoe werkt dat?
Even los van de terminologie meldingen of vergunningen, en waar het in essentie om gaat, als je niks regelt, dan kan er chaos ontstaan en dan kan het totaal suboptimaal zijn. Dus je wil iets gaan regelen. Dat is één. Vervolgens is de vraag, wat wil je gaan regelen? Dat is een stukje inhoud. Dat is de efficiëntie vanuit de techniek die net geschetst is. Ja. Dat is zeg maar het eindbeeld wat je gaat schetsen, even mijn lekenterm, die worden weer inzienbaar, daar ga je aan toetsen. Uiteindelijk, de zaken vergunning en melding, dat zijn de instrumenten daarbij. De vergunning is stap 1. Door het vergunningplichtig te maken, is het dus niet meer vrij. Ja. Dat is de Wild West situatie opgeven. Dus dat is gewoon even zeg maar de techniek. Als we vervolgens helder hebben wat er kan en niet kan, vanuit de wenselijkheid, vanuit de berekeningen, de modellen en dergelijke, dan kunnen we daar zaken over vastleggen. En dat is gewoon de systematiek. De systematiek met meldingen die hanteren we op meer terreinen. Wanneer je daar voldoet, en je moet dan dus bij je melding wel degelijk ook bepaalde informatie aanleveren. Dus het is niet zo gewoon al bij druk op een knop. Dan kun je dus gewoon doorgaan. Eigenlijk komt het er met name op neer dat je het duidelijk maakt naar de buitenwereld. Dit zijn de voorwaarden. Als je daar aan voldoet, kun je gaan. Het betekent nog steeds dat je informatie moet inleveren en dat verder natuurlijk naar kijken.
Dank u wel. Ga ik nog even de fracties bij langs die nog maar één vraag hebben gesteld. En dat is de SP, zei dat hij maar één vraag had. Dat is inderdaad geen vraag meer. Ga ik naar het CDA?
Wij hadden ook nog maar één vraag.
En D66 ook geen. Dan ga ik nog naar de PvdA. Ik had u nog een vraag beloofd als vervolgvraag. Heeft u inmiddels weer de vervolgvraag die u net wilde stellen? Laten we hem zitten.
Ik zit nog een beetje te halen met het gesloten systeem, dat doet de gemeente zelf. Het open systeem, dat doet de provincie. En om die ondergrond te beheersen, als simpel geef ik hiervan, dan probeer je overzicht te houden op. Wat gebeurt er onder die grond? En dan gaan we om dat overzicht te maken, doen we de helft bij de provincie en de andere helft bij de gemeente. En dan raak ik het overzicht kwijt. Hoe beheers je dat nou? Als gemeente?
Met haar.
Nou, A, ik snap dat, maar dit is een onderscheid en een verdeling van bevoegdheden. Die hebben wij niet verzonnen en ik had hem ook niet zo bedacht, maar dat is wat het is.
Ik vrees natuurlijk altijd aan.
Ja, wij hebben veel in ons macht hier aan deze tafel met z'n allen, maar niet alles, dit niet. Dat is wat het is. Wij hebben wel de afspraak met de provincie dat zij wel eens wel bevoegd gezag zijn, vooral op systemen, dat ze onze beleids, onze regels en criteria overnemen. Dus dat is hoe we vanuit de inhoud zeg maar, de verbinding en integratie willen. Maar het blijft absoluut een rare figuur. En die, ja, die zou je niet spontaan bedenken als je een bankovel kreeg. Ik ben het helemaal met u eens.
Okay. Dan volgens mij wil GroenLinks nog heel graag een
vraag.
Ik weet niet of het
de
volgende
vraag was, maar nu. Nee, dat is een normale vraag. Maar dan, CDA was eerst natuurlijk.
Volgens mij had CDA geen
vraag meer. Oh, het is geen CDA geen vraag meer. Oké, dan ik had een normale vraag. Dan, ergens de komende alle half jaar krijgen we een bodemenergieplan. Hoe gedetailleerd, hoe gedetailleerd zal dit bodemenergieplan zijn? En wat voor dingen moet ik denken wat dan voorgesteld wordt? Zeg maar, wordt het zeg maar, deze bubbels, deze putten mogen maximaal zoveel meter van elkaar af zijn? Is het dat? Of gaat het ook meer gedetailleerd op de wijkniveau van deze wijk mag dit wel en deze wijk mag dit niet?
Voordat ik dat antwoord aan mijn buurman geef, even opmerken, toch nog even in alle scherpte. U krijgt ter besluitvorming als raad het omgevingsbesluit, het bodem- en energieplannen worden door het college vastgesteld.
Maar
de mate van detaillering van de bodem- en energieplannen, die laat ik heel graag aan de buurman.
Ik ben gewoon benieuwd dat de gemeenteraad uiteindelijk precies over dan beslist waar het dan. Ja.
Inhoudelijk, die bodem- en energieplannen die worden inderdaad best gedetailleerd. En dat ziet er uit op een kaartje als een strokenpatroon voor de open systemen. Blauwe stroken waar we de koude bronnen toestaan en rode stroken waar we de warme bronnen toestaan. Die zullen op een gegeven moment ook weer afgewisseld worden om te voorkomen dat er te veel water verplaatst wordt op plekken waar we dat niet willen hebben. En dan zullen er regels in staan van als je echt buiten die zones wil boren, hoeveel mag dat dan? Mag je dan 5 meter erbuiten? Mag je 10 meter buiten? Op detailniveau wordt dat daadwerkelijk beschreven. Ja.
De informatie, meen ik dat we daar ook in de presentatie die in IBAP staat, een illustratie van hadden, hoe dat er ongeveer uit komt te zien.
Ja, daar zit dus het strokenpatroon van de modelberekening.
En dat het stroken zijn heeft te maken met het grondwater dat stroomt. Wat komt er in beweging is onder onze voeten.
Okay. Dank u wel. Dan is de tijd op de klok inmiddels gestreken en de beeldvormende fase zit erop. Het voelde voor mij als voorzitter haast als een technische sessie toch nog. Maar gelukkig kunnen we in ieder geval vanavond al naar huis als experts op bodemenergiesystemen.